Want als je genoeg zelfkennis hebt en weet waar je vandaan komt en weet wie je bent, ja, dan is iedere vorm van zichtbaarheid helemaal in orde. Maar zodra je je schaamt ten opzichte van de ander, of dat je bang bent voor een oordeel van een ander, ja, dan zul je minder snel die stap naar voren zetten.
Dit is In Je Ruimte, een podcast waarin we samen ontdekken wat het betekent om je plek in te nemen. Iedere aflevering reis ik mee met de verhalen van vrouwelijke deskundigen zonder te weten wie ik ga ontmoeten. Want de podcastmicrofoon kiest haar eigen route. Hier vind je gesprekken over zichtbaarheid en het lef om je stem te laten horen. Welkom Meta Herman de Groot, je bent mijn allereerste gast van de podcast. En je bent ook de enige gast waarvan ik weet wie het is. Want dat is een beetje hoe het gaat in deze podcast. Is, jij hebt een microfoon voor je. Die komt uit een donkerblauwe tas. En jij bepaalt de volgende gast. Maar ik ga niet weten wie zeg maar de podcast set hierna voor jou gaat ontvangen. Dus voor mij is het hierna elke keer een verrassing wie die podcast set gaat ontvangen. Maar jij bent in ieder geval mijn eerste gast. En hoe dat komt, waarom jij de eerste gast bent, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar om maar met de deur in huis te vallen, waar we elke keer mee gaan beginnen, is welke cijfer geef jij jouw zichtbaarheid? Hoeveel recht doet jouw zichtbaarheid aan jouw expertise? Ik ben heel erg benieuwd naar welk cijfer jij jouw zichtbaarheid geeft.
Nou, ik moest er even over nadenken, maar als ik hem scherp inzet, dan is dat wel een 7,5. Dus op zich ben ik best heel zichtbaar en ook steeds meer zichtbaar. Dat komt ook gewoon door de dingen die ik doe en ik kom steeds meer in de media. Ik word ook steeds meer voor dingen gevraagd. Maar ik heb altijd nog wel zoiets dat het beter kan. Zeker ook omdat ik een hoop te vertellen heb, waarvan ik ook denk van ja. Die boodschap moet naar buiten. Dus het kan altijd beter. En ook als ik kijk naar social media, dan kost dat natuurlijk best wel veel tijd en die heb ik niet altijd. En dus die balans daarin vinden, vind ik soms ook best wel eens lastig.
Ja, dat is het natuurlijk ook. Want er moet een gezondere balans zijn tussen jezelf zichtbaar maken en oogsten in die zichtbaarheid natuurlijk ook. Voor wie jou onder een steen heeft gelegen en niet weet wie jij bent, wat is je beroep en waarom is die zichtbaarheid belangrijk voor jouw functie?
Nou, ik ben therapeut en coach en dat doe ik op echt verschillende disciplines. Ik werk eigenlijk met iedereen vanaf 12 jaar. En dat gaat over relaties, dat gaat over persoonlijke ontwikkeling en ouderschap. En ik zeg altijd, je neemt jezelf overal daarin mee. Dus het gaat uiteindelijk natuurlijk over de ontwikkeling van een mens. En dan vanaf 12 jaar, dat is mijn expertise. En ja, die zichtbaarheid is natuurlijk ontzettend belangrijk. Als je kijkt ook naar dat mensen zo op zoek zijn, zelf naar hun eigen identiteit en naar hun eigen verhaal. En waar wil je naartoe? Waar kom je vandaan? En hoe meer mensen daar natuurlijk zelf ook kennis over hebben, hoe meer ze ook dat zelfonderzoek kunnen doen. Daarnaast is natuurlijk, mensen hebben heel veel vragen over het ouderschap bijvoorbeeld. En die kennis en ervaring heb ik natuurlijk door mijn praktijk. En hoe meer die kennis ik ook deel, hoe meer ik ook die feedback krijg van goh, zo had ik er nooit naar gekeken. Of wat fijn dat ik nu meer handvatten heb om in dat ouderschap gewoon een betere ouder te kunnen zijn.
Ja, en je hebt ook een boek geschreven. Wat heeft het uitbrengen van een boek jou daarin opgeleverd met betrekking tot eigenlijk je plek pakken en je ruimte innemen die meer recht doet aan wat jij te brengen hebt?
Ja, nee, dat boek is voor mij heel belangrijk geweest om echt alles wat binnen die vier muren van de praktijk zich afspeelt, dat het echt naar buiten is gekomen. En wat ik merk is dat je dan toch steeds meer een autoriteit bent op je vakgebied. Dat is gewoon, als je een goed boek schrijft, dan draagt dat bij aan je autoriteit in je vak. Zo werkt het nou eenmaal.
Maar niet ieder goed boek krijgt een podium. Hoe heb je dat dan toch, weet je, hoe heb je toch gecreëerd dat jouw boek met een geniale titel wel dat podium heeft gekregen? Misschien kun je ook uit jouw mond klinkt het gewoon net wat beter. Wat is de titel van je boek?
Nou, ik denk dat de titel zeker heeft bijgedragen aan die zichtbaarheid. De titel luidt: Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt? En dat gaat echt over de relatie tussen ouders en kinderen. Nou, daar kan je niet genoeg over schrijven. Dat is zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp. Ja, en die zichtbaarheid heb ik ook zeker te danken aan mijn uitgeverij. Daar zit gewoon een ontzettende goede PR-dame, Sylvie Steffers. En die heeft mij echt heel erg onder de aandacht gebracht. Of in ieder geval mijn boek.
Ja, dan dus wil iedereen natuurlijk weten welke uitgeverij is dat?
Dat is uitgeverij Lucht.
Kijk, dat is even voor iedereen die bezig is te oriënteren bij welke uitgeverijen zou ik willen zijn. Want lang niet alle uitgevers zijn heel erg goed in dat genereren van publiciteit natuurlijk.
Klopt.
Het grappige is, je zegt van ja, ik werk voor iedereen boven de 12. Ik ben net boven de 12. En dat is ook hoe wij elkaar kennen. Want ik ben op expeditie jij gegaan. Ook omdat ik qua werk dan wel goed mijn ruimte inneem. En dat ook wel echt heb moeten leren. Maar op privévlak daar nog wel wat uitdagingen in ervaren. En toen ben ik op expeditie jij gegaan. Kan jij heel kort zeggen wat die expeditie jij is?
Ja, Expeditie Jij gaat echt, dat is een training van 4 dagen in Barcelona. Het is een hele intensieve training. Ik vind namelijk altijd het woord retreat is altijd een beetje lastig, want daar horen vaak ook wel zwembaden bij en veel, veel rust en ruimte. Nou, die rust en ruimte krijg je zeker, maar het is ook echt een intense training die echt over jouw verhaal gaat. En dat heeft als eerste te maken met je verleden, dus waar kom je vandaan? Zodat je in het heden beter begrijpt en vanuit het heden ook weer een stap naar de toekomst kunt zetten. En dat heeft natuurlijk ook zeker te maken met je ruimte innemen. En heel veel mensen hebben toch moeite om in hun privé hun ruimte in te nemen, omdat ze een gezin hebben, een partner hebben. Ze houden rekening met alles en iedereen, behalve met hun eigen behoeftes. En Expeditie Jij gaat heel erg over je eigen verlangens en ook over je eigen potentieel. En dat potentieel, dat komt echt naar boven na die 4 dagen.
Ja, en wat bij mij heel erg ook getriggerd heeft, heel veel dingen, sowieso fantastisch. Eigenlijk zou iedereen op deze hele wereld een expeditie jij moeten doen. Ik denk dat we daar een hele veel betere samenleving van gaan krijgen. En veel mensen die er flink van op zouden klappen, om het maar zo te zeggen. Ik heb echt als waanzinnig ervaren en ik ben daar ook enorm gegroeid. Dat voel ik ook echt. En een van de dingen die ik meenam was, ja, ik vraag heel erg van mensen om die positie in te ruimen nemen in de media, hè? Ook omdat we meer verschillende rolmodellen hebben. Maar daar zit een stukje tussen, namelijk ook echt het gevoel hebben dat je het waard bent om die ruimte in te nemen. En dat merk ik gewoon wel in de duizenden mensen die ik geadviseerd heb, dat daar zeker ook bij vrouwen, helaas moet ik wel erkennen. Dat daar vaak best wel een grote uitdaging zit. En daarom is eigenlijk de start van deze podcast. Dat wordt ook echt de rode draad van de podcast, is het innemen van ruimte en de uitdagingen daarop, maar ook zeker de goede tips en dergelijke. En vandaar dat ik ook een vraag voor jou heb geformuleerd. En nou heb jij een schriftje. Met dat ik die podcast set aan jou gaf, heb ik een vraag in de schrift gegeven. Dat is zeg maar het startsignaal voor, jij noemde het lijkt wel een kettingbrief, wat gaat ontstaan. Dus ik heb een vraag aan jou genoteerd en jij gaat hierna, die ga ik nog niet weten, een vraag voor de volgende gast doen. Maar wil jij voorlezen welke vraag ik voor jou heb opgeschreven?
Zeker. Ik moet wel even mijn bril erbij opzetten, want anders dan kan ik hem gewoon niet lezen. Hoe krijg jij eigenaarschap over de ruimte die je verdient en welke rol spelen kernwaarden hierbij?
Ja,
Dat vind ik een hele.
het is al een hele grote vraag, hè?
Zeker. Ik ga hem nog één keer teruglezen, omdat het
Ja.
ook wel een veelomvattende vraag is, inderdaad.
Ja, dus hoe krijg je eigenaarschap over de ruimte die je verdient en welke rol spelen je kernwaarden hierbij? En dan moet je natuurlijk wel weten wat je kernwaarden zijn.
Nou ja, daar begint het natuurlijk al bij. En dat is ook een onderdeel van Expeditie Jij. Dat is een heel belangrijk onderdeel ook. En kernwaarden zijn eigenlijk, hoe ik het altijd formuleer, wat vind jij belangrijk in het leven? En ik noem altijd 3 kernwaarden. Meer kunnen we niet onthouden. We hebben heel veel kernwaardewoorden. En vaak vinden mensen ook te veel dingen belangrijk, waardoor niets meer belangrijk wordt. Dus het is heel goed om te kijken. Waar zit werkelijk die kern van wat ik belangrijk vind in het leven? En dat gaat natuurlijk ook over inderdaad die ruimte die je inneemt. En waarom ben ik hier? Wat is de essentie van wie ik ben en wat kom ik brengen? En als je dat helder hebt, dan ga je vanzelf die stappen zetten. En dan ga je ook in het licht staan. En de een die zal meer in het licht staan, hè, in het openbaar. En de ander doet dat meer vanuit de achtergrond. Want beide is natuurlijk goed. Want het gaat er eigenlijk vooral om: ben je zichtbaar voor jezelf? Want
Oh,
als
wat
je
doe je
daar.
daarmee zichtbaar voor jezelf?
Door werkelijk te weten wie je bent. En wat je verlangens zijn. En hoe je werkelijk ook je plek in het leven. Wilt creëren. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet op een podium te zijn of zichtbaar op social media. Een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld is dat mijn zoon van 25 is behoorlijk succesvol, is niet te vinden op social media, om maar iets te noemen. En is heel onzichtbaar ook, die wil helemaal niet in de spotlights. Maar die zichtbaarheid zit hem in jezelf. Hè, hoe meer je echt werkelijk weet wie je bent. Waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt bewegen, dan is dat ook de plek die je inneemt in je leven.
En als je heel dicht bij jezelf staat, is het dan ook makkelijker om dicht bij je kernwaarden te blijven en ook te toetsen
Ja.
of dat wat je doet klopt bij je kernwaarden?
Zeker weten, absoluut. Want zodra je heel dicht bij jezelf blijft, dan ben je minder extern gericht. Dus wat andere mensen van je verlangen of verwachten. Waardoor je inderdaad heel trouw blijft aan wat jij belangrijk vindt. En dat kan vrijheid zijn, dat kan ambitie zijn, dat kan juist huiselijkheid zijn. Hè, dat is puur, en dat heeft vaak ook wel met levensfases te maken. Hè, in een bepaalde levensfase, als je jong bent, net aan je carrière begint. Dan zullen ambities misschien veel sterker aanwezig zijn. Maar als je kinderen krijgt en heel erg in dat ouderschap en meer familiair bezig bent in het leven, dan zal dat misschien veel belangrijker voor je zijn. Dus dat kan ook verschuiven, die kernwaarden. Dat is ook mooi. En dat groeit een beetje mee in de levensfase waarin je zit. Maar hoe trouwer je bent aan jezelf, dus je eigen zichtbaarheid, wie ben ik en waar wil ik naartoe? Zul je ook trouw zijn aan je kernwaarden. En de eigen zichtbaarheid, dat is het allerbelangrijkste. Want ik merk bijvoorbeeld ook als mensen op een podium staan, of ik zie het zelfs al op social media, mensen die een kunstje doen, of mensen die echt vanuit hun zielsmissie zichtbaar zijn. Dat is echt een wezenlijk verschil.
Ja, ik heb wel het vermoeden dat ik erg dicht bij mijn zielsmissie bezig ben.
Ik
Volgens mij
weet wel
is...
zeker, Janneke.
ik zit er gewoon
Absoluut.
middenop. En dat heeft er voor mij, denk ik, juist voor gezorgd dat juist na de komst van kinderen ik ambitieuzer ben geworden.
Ja, dat kan ook. Ja.
Dat kan natuurlijk ook omdat je dan nog grotere verantwoordelijkheid voelt om te zorgen dat het allemaal net even wat eerlijker, wat eerlijkheid is een van mijn kernwaarden, eerlijker geregeld wordt op in deze samenleving.
Ja, mooi. Ja, soms kan inderdaad ambitie juist groeien met de leeftijd. Ook omdat je dan misschien net even wat wijzer bent en wat meer ook je richting voelt. Ja, en ik denk dat het dan ook wel meer een andere vorm van ambitie is, hè? Dus als je jong bent, dan wil je ook nog meer gezien worden, denk ik. Hè? Dus dan leef je die ambitie op een andere manier. En nu. Of ik merk het in ieder geval bij mezelf, dat ik toen ik nog jonger was, Speelde zichtbaarheid ook zeker een hele grote rol, maar veel meer vanuit bewijsdrang. En nu vind ik die zichtbaarheid eigenlijk alleen maar belangrijk om ook echt een boodschap over te brengen. He, dus dat is veel meer iets brengen dan dat het gaat over, kijk mij nou op een podium staan of op televisie komen of in een krant mijn artikel schrijven.
Maar toch geeft het je ook erkenning op het moment dat je zichtbaar bent. En volgens mij is erkenning wel een biologische behoefte.
Zeker, we willen allemaal gezien worden en gehoord worden. En, maar het ligt eraan wat voor een intentie daarachter ligt. Hè, als je intentie alleen maar is, dat gaat over mijn ego, ja, dan is die boodschap vaak ook best wel leeg. En als je intentie is, ik heb een missie en ik wil iets uitdragen wat voor de ander ook, hè, dat is meer delen, en dat is veel minder ego-gericht. Ja, dan zul je ook merken dat je eigenlijk meer zichtbaar wordt.
En is het voor jou altijd comfortabel geweest om die stap naar voren te zetten?
Ja, eigenlijk wel. Ik was als kind, mijn beste vak was spreekbeurten geven, om maar iets te noemen. Ja, en ik heb eigenlijk altijd op een podium gestaan. Ik ben een tijd actrice geweest, ik heb een zangcarrière achter de rug. Ik heb best wel veel op camera gedaan. Het grappige is dat ik had gisteren een fotoshoot. En foto's vind ik het meest moeilijk. En dat komt omdat het te statisch is. En ik heb het gevoel dat foto's schieten, omdat dat niet over een boodschap gaat, maar wel echt over jou, dat ik dan moeite heb met dat ego. En dat vind ik heel lastig. Terwijl als er een videocamera op mij staat, dan vergeet ik hem en dan doe ik gewoon mijn ding. En dan ben ik heel erg gericht bezig met gewoon weer het uitvoeren van wat ik belangrijk vind.
En vind je dan fotografie naakter voelen?
Ja, veel kwetsbaarder. Ja, zeker.
Ja, heel interessant, want er zullen ook mensen zijn die het net andersom hebben van hey, op het moment dat ik bewegend in beeld ben, vind ik dat spannender. Maar mooi, ook om daar zelf bewust van te zijn, van hey, wat gebeurt er daarin? Wat kan een drempel zijn voor het innemen van ruimte?
Schaamte. En schaamte is best wel een heel groot gevoel waar heel veel mensen last van hebben. Dus je eigenlijk schamen voor je eigen zichtbaarheid. Dat heeft dus weer te maken met die zelfkennis. Want als je genoeg zelfkennis hebt en weet waar je vandaan komt en weet wie je bent, ja, dan is iedere vorm van zichtbaarheid helemaal in orde. Maar zodra je. Ja, je schaamt ten opzichte van de ander, of dat je bang bent voor een oordeel van een ander, ja, dan zul je minder snel die stap naar voren zetten.
Ja, dus eigenlijk om van onzichtbaarheid naar zichtbaarheid te gaan, kunnen er best wel wat belemmeringen zijn. Schaamte is daar er dan één van. Het kan ook een belemmerende overtuiging zijn van ik ben de ruimte niet waard om in te nemen. Dat is wel
Zeker.
een verdrietige. Maar die komt echt voor, natuurlijk.
Komt behoorlijk veel voor zelfs.
Komt behoorlijk veel voor. Dus ik ben het niet waard om ruimte in te nemen.
Ja, en wat ik ook veel zie is in mijn vakgebied, is dat mensen in hun werk dat podium wel pakken en privé niet. En dat daar een hele grote scheidingslijn tussen zit. En dat is ook interessant, want dat werk is dus eigenlijk het masker wat ze dragen, waarin ze zich comfortabel voelen. Maar zodra ze vanuit hun privé, dus eigenlijk zonder masker en zonder ook de kennis die waarachter je eigenlijk kunt verschuilen, dan kunnen ze het heel spannend vinden. En dat kost best wel veel training ook om toch die stap naar voren te zetten. En want hoe meer je eigenlijk helemaal samenvalt met wat je doet en wie je bent, ja, dan heb je de full package deal. En dan, ja, dan begint het stralen pas eigenlijk.
Ja, en wel heel interessant dat je dat ziet, dat mensen dus eigenlijk dat op de werkvloer makkelijker kunnen vinden dan thuis. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de stereotype beelden waarmee we, zeker vrouwen, opgevoed zijn en mee hebben gekregen wat onze rol überhaupt thuis is.
Ja. Ja, en dat begint natuurlijk, hè, je plek innemen, je ruimte innemen. Dat begint natuurlijk al bij je kerngezin. Hoe heb jij wel of niet je plek ingenomen in jouw gezin als kind? Hè, voelde je daar voldoende ruimte? Of werd die ruimte behoorlijk bezet door iemand anders? Door een broertje of een zusje of door een ouder? Dus daar begint natuurlijk al, mag ik er helemaal zijn, ja of nee?
En als je bewust gaat worden van dat je eigenlijk in je jeugd niet altijd die volledige plek hebt kunnen innemen, is het dan makkelijk om, omdat je het eenmaal weet, denkt, oh ja, daar ligt het aan, dan ga ik dat over mijn schouder gooien en dan pakken we nu dat podium. Is het zo makkelijk of?
Ja, was het maar zo. Nee, daar is best wel nog wel wat voor nodig. En vaak is het ook nodig om eerst weer terug te gaan naar die periode van het kind zijn. Om echt weer ook wezenlijk naar die kern te gaan van wie je toen was. Hè, want dat is meestal ook heel zuiver. Daarna worden we steeds meer geconditioneerd en gaan die maskers ook een rol spelen. Maar om juist weer terug naar die zuiverheid te gaan, is het soms belangrijk om juist in die kindpositie even te kijken van, hé, hoe was jouw ruimte toen? Mocht je er volledig zijn? En zo niet, ja, dan moeten we die posities even weer herstructureren. Om ook wezenlijk te voelen, hè, dat kan je bijvoorbeeld heel goed doen met familieopstellingen, wat ik zelf ook doe met cliënten of met groepen. En dat werkt heel mooi, want op een gegeven moment dan zie je ook dat iemand veel comfortabeler in haar of zijn lichaam zit bijvoorbeeld. En je merkt het al hoe iemand binnenkomt of hoe iemand op een stoel zit. Ieder detail draagt bij aan wel of geen zichtbaarheid.
Ja, en dat comfort waarmee iemand die ruimte inneemt. Dat is eigenlijk al te zien aan hoe mensen zich in een ruimte bewegen. En je had dat eerder van, had je het al over het masker. En ik hoorde je het net weer zeggen, dat masker. Aan de ene kant gebruikt hij hem positief als van, nou, dat zorgt ervoor dat iemand het op het werk eigenlijk die ruimte makkelijker inneemt. Aan de andere kant zeg je ook van, ja, maar je wordt zuiver geboren, zeg maar. En op een gegeven moment komt daar dat masker. En daarin klonk hij juist meer als een beperking. Hoe zie je hoe liggen die verhoudingen?
Ja. Nou ja, kijk, ieder masker die je opdoet vanuit conditionering of vanuit een belemmerende overtuiging of vanuit bescherming, dat is een laag op die zuiverheid. En één ding, als je helemaal samenvalt met wie je bent, ja, dan geef je gewoon meer licht. Dus ben je meer zichtbaar. En anders dan neig je toch om in trucjes te vervallen of wordt het toch een beetje een overacting. En dat kan heel prima zijn, hè? Want bedoel, er staan genoeg mensen op een podium of op televisie of in andere media waarin iemand een perfect verhaal heeft en dat het prima werkt. Maar toch ook voor jezelf. Hey, als ik bijvoorbeeld die training geef in Barcelona, Expeditie Jij, dan voel ik dat ik helemaal samenval in het moment met wat ik aan het doen ben. En dan ontstaat ook heel veel ruimte voor alles wat er op dat moment nog komen gaat. Hè, dan ben je ook heel ontvankelijk voor het hier en nu. En in het hier en nu ontstaan er natuurlijk allerlei processen en ook dingen waar ik helemaal niet over nadenk, maar die wel essentieel zijn op dat moment voor die groep. En dat is net zoals op een podium. Hè, als je alles van A tot Z helemaal hebt voorbereid en je verhaal, dat weet je helemaal uit je hoofd, dan belemmer je jezelf eigenlijk en ook de zaal voor het stukje in het hier en nu, wat er op dat moment aan energie plaatsvindt en wat essentieel is op dat moment ook voor die groep en ook voor jezelf.
Dus eigenlijk sta je dan niet open op een manier waarin je volledig van waarde kan zijn met betrekking tot wat je te brengen hebt.
Precies dat. Ja.
En wat zijn dan randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat je die ruimte in kan nemen op een manier? Nou ja, ik heb het ook met jou meegemaakt in Barcelona. Het programma werd nog wel eens ietsje aangepast. Op basis van wat er zich aandiende. En waardoor we op het einde gewoon nou ja, dat package deal helemaal mooi en precies kloppend hebben gekregen. Wat voor randvoorwaarden zijn er zodat iemand zo de ruimte inneemt zodat het helemaal klopt?
Ja, nou dat is best wel een levenswerk hoor, om eerlijk te zijn. Dan moet je echt gewoon heel veel zelfwerk doen. Want we hebben namelijk, we worden eigenlijk geboren met die kernachtigheid en die zuiverheid. En dan komen er continu van die laagjes op. Daar ontkomen we niet aan. Hè? Dat heet dan conditionering. En dat is gewoon een ui die je op een gegeven moment eigenlijk wel weer wil afpellen, omdat je vastloopt of omdat al die maskers je in de weg zitten. Ja, dus dan moet je die ui weer afbellen. En dat heeft gewoon tijd nodig. En ook echt wel zelfreflectie, zelfonderzoek. En het begint natuurlijk altijd bij waar kom je vandaan?
Ja, dus dat
En
is eigenlijk een startpunt.
ja, dat is altijd het startpunt. En blader terug in die biografie. Goh, hoe ben ik nou werkelijk opgegroeid? Hoe maak ik contact met anderen? Hoe sta ik in verbinding in relaties? Zowel met mijn kinderen als in liefdesrelaties, noem het maar op. En dat zorgt er allemaal voor dat je steeds meer begrijpt wie je bent en ook dingen gaat aanvaarden. Hè? Want heel vaak, wat ik nu merk bij social media bijvoorbeeld, is dat mensen elkaar gaan nadoen.
Zonde.
Ja, dat is ontzettend zonde, want die ander is er al. Dus waarom zou je dan hetzelfde kunstje gaan doen? Of hetzelfde prediken bijvoorbeeld? Ik zie heel vaak van die copy-paste teksten terug, dat ik denk, ja, waar zit jouw authenticiteit? He, want iedereen heeft wel iets unieks. En het is zo mooi om dat stukje nou de wereld in te slingeren, zodat we van elkaar kunnen leren in plaats van dat we elkaar gaan kopiëren.
Ja, ik heb altijd wel het idee dat dat kopieergedrag een beetje ook ontstaat vanuit jezelf onvoldoende op waarde schatten.
Helemaal spot on. Dat klopt. Ja, wat ik te vertellen heb, dat is toch niet belangrijk. Dus laat ik maar overnemen wat al belangrijk gevonden wordt. Ja, en dat is hartstikke jammer, want daarin mis je ook een heel groot ontwikkelingsproces. Hè, want de waarde die je zelf kunt overbrengen, dat heeft natuurlijk ook te maken met ontwikkeling. En als je gaat copy-pasten, ja, dan ontzeg je jezelf ook die ontwikkeling. Want wijsheid en kennis en kunde, ja, dat gaat over zelf stappen zetten en inderdaad ook zelf die ruimte innemen.
Ja, en dan kan het zijn dat mensen een mening vormen op basis van wat jij vanuit je essentie aan het delen bent. En ik heb altijd het idee op het moment dat ik het heel erg dicht vanuit mezelf deel, echt vanuit daar waar ik echt voor sta en wat heel dicht vanuit mij, zeg maar, naar buiten komt, dat het dan veel minder uitmaakt dat andere mensen daar een lelijke mening over eventueel zouden kunnen hebben.
Klopt. Ja, want dan sta je er echt achter. Jij staat achter die boodschap. En wat men er dan ook van vindt, is zo onbelangrijk. Maar zodra je natuurlijk schuurt in die boodschap van een ander, dan is die al niet helemaal zuiver. En dan zit je toch heel erg te wachten. Nou, ik hoop dat ik heel veel applaus krijg. Want dat is eigenlijk ook de behoefte die eronder lag toen je die boodschap naar buiten bracht.
Ja, dus je doet het dan voor het applaus. En dat is geen goede motivator.
Nee, maar ik denk wel dat we in een tijd leven waarin applaus natuurlijk best wel heel erg de focus is geworden.
En ook gestimuleerd wordt qua dopamine en
Ja.
hoe social media de invloed en dergelijke. Is er een relatie tot geld met betrekking tot het innemen van ruimte en ook jezelf op waarde schatten?
Dat denk ik zeker. Kijk, als je, zeker als je ondernemer bent, dan is het heel belangrijk dat je expertise op waarde schat. Ja, en dat gaat altijd gepaard ook met de waarde in geld. Hè, want als je ondernemer bent, dan moet je gewoon je geld verdienen met hetgeen wat je doet. En ik merk dat er heel veel coaches bijvoorbeeld zijn. Die zichzelf best wel laag inschatten. Ik zie ook heel veel coaches, dat moet ik daarbij ook melden, die zichzelf overschatten. Dat vind
Die
ik ook een
zichzelf.
dingetje.
En zeg je van, ja, die zetten zichzelf zo hoog in de markt omdat ze daarmee een bepaalde kwaliteit proberen uit te stralen, maar
Zeker.
ja?
Zeker, ja, absoluut. En wat je merkt is dat natuurlijk dat zichtbaarheid is steeds makkelijker geworden eigenlijk, hè? Dus in ieder geval in marketingtechnisch. En dat betekent nog niet dat we vanuit onze essentie zichtbaar zijn, maar marketingtechnisch is alles gewoon mogelijk. En ook is het steeds goedkoper geworden, omdat mensen dat gewoon zelf heel goed kunnen fixen. Dus als jij een prachtig marketingbeeld hebt en een beetje goede teksten en noem het maar op. En je knalt daar gewoon een uurprijs bijvoorbeeld tegenaan. Ja, dan lijkt het heel wat. Maar dat betekent natuurlijk dat het aan kennis en kunde helemaal niet van waarde hoeft te zijn. Dus die is best wel gevaarlijk ook, vind ik. Hè, als ik naar mezelf kijk, is het. Toen ik net begon, vond ik het ook best lastig om mezelf in waarde uit te drukken. Maar ja, ik moest wel, want ik moest ook gewoon geld verdienen als therapeut. Gaandeweg ben ik dat heel prima gaan doen en weet ik precies nu wel wat de waarde is. En daarin ook, ik schuif ook nog best wel eens wat daarin, want je moet daar ook gewoon flexibel in zijn. Want ik vind het heel belangrijk om wel heel veel mensen te kunnen bedienen. Ik weet ook dat ik niet iedereen kan bedienen. Dat is nou eenmaal een gegeven. Maar ja, probeer jezelf realistisch op waarde te schatten. Dus dat betekent dat je er niet onder gaat zitten, maar ook niet extreem boven. Nee, realistisch op waarde. En meestal, en dat is heel logisch, hoe meer vlieguren je maakt, ja, hoe hoger die waarde wordt, omdat je meer kennis opdoet. Ik bedoel, ik leer na 12 jaar nog iedere dag van mijn cliënten. Dus ik groei ook in kennis en kunde, nog steeds in mijn expertise. En dat vind ik ook super belangrijk.
Ja, wat ik laatst weer werd gevraagd van, kan je heel eventjes met me meedenken welke journalist interessant is voor dit en dit verhaal? Want jij staat heel erg achter mijn missie, toch? Maar er werd eigenlijk een soort van, wil je eventjes gratis je bak met ervaring? Nou ja, weet je wel, ik begon bij Amnesty International in 1998. Dat klinkt dan echt dat je denkt, oké, dat is echt heel lang geleden. Maar dan denk ik, oké, je gaat nu zeg maar vragen of ik al die jaren die ik heb opgebouwd aan kennis en ervaring voor iets neer wil zetten, omdat ik jouw je missie ook belangrijk vind. Maar ik vind zoveel missies belangrijk. En als ik
Ja.
dat allemaal maar gratis ga doen, jij zal ook heel veel mensen helpen. En dat je zegt, oh, wat fijn dat ik die mensen kan helpen. Want dat gun je ze heel erg. Maar dat betekent niet dat er geen waarde meer mag tegenoverstaan in de vorm van financieel middel.
Nee, ja, ik zeg eigenlijk altijd gratis heeft geen waarde. En tuurlijk, hè, ik heb altijd een soort reservepotje voor jongeren die op mijn pad komen, waarvan ik weet, dit is nu even een jongere die van dat potje gaat. Dus die begeleid ik gewoon zonder dat ik daar een factuur voor stuur. En dat potje moet er altijd zijn. Dat vind ik super belangrijk. Dat hoort ook heel erg bij mijn vakgebied, vind ik. Maar daarnaast moet ik ten eerste gewoon geld verdienen. Maar daarnaast speelt er nog steeds ook een andere rol. En kijk, ik ben eigenlijk niet aan het werk als therapeut. Mijn cliënten zijn aan het werk. Ik ben slechts de bijrijder en zij zitten aan het stuur. Dus ik verwacht ook veel van hun. En als zij ook een factuur krijgen, dan weten ze ook van, oké, we hebben hier met een deal te maken. En die deal is belangrijk ook om hun echt ook die motor te laten draaien. Dus dat zij ook werkelijk vanuit die waarde zelf aan de slag gaan.
Ja, een
Ik
hele
heb in het
mooie.
verleden echt best wel eens cliënten gehad dat ik dacht van, ha, weet je, laat ik maar, die hadden nog niet zoveel geld, dus in het begin dan betaalden ze wel een factuur en op een gegeven moment gaandeweg precies van, nou oké, we moeten het nog wel afmaken, dus fijn. En ik merkte gewoon dat de klad erin kwam. En ja, dan weet je, dit is niet de weg.
Heel herkenbaar. Ik merk dat de mensen die bij ons is dan bij VDM het hoogste account, is het pro-account. En je merkt dat de commitment dan ook echt hoog is om er echt uit te halen wat erin zit. Wat voor mij zorgt dat ik daar onwijs van geniet, omdat je daar heel veel resultaten in die groep ziet. Ik moet ook zeggen dat weet je, dat potje vind ik een mooi voorbeeld. Hoe jij toch zeg maar je weg daarin vindt. Ik heb voor mijn sprekerstarief een ander tarief voor stichtingen, verenigingen en netwerken dan dat ik voor de keiharde zakenleven, zeg maar, voor de businessbranche heb. Dat vind ik zelf ook, dat voelt voor mij ook heel fijn om er twee dingen te hebben.
Ja.
We gaan naar de laatste vraag en daarna gaan we naar een boodschap die ik voor jou heb opgeschreven. Met welke beslissing ging jij voor je gevoel tegen een verwachting in? En wat bracht het je om dat toch te doen? En deze vraag heb ik heel erg erin zitten, omdat we tegen een verwachting ingaan. Ja, dat heel veel mensen ontwijken dat die potentie in die ruimte innemen, die echt eer doet aan hun potentie. Ook omdat ze denken dat er een andere keuze verwacht wordt van hen. En dat merk ik gewoon veel in de gesprekken die ik heb. Dus ik vind dat echt best wel een hele mooie afsluitende vraag is van met welke beslissing ging jij voor je gevoel tegen een verwachting in? En wat heeft het je gebracht om dat toch te doen?
Ja, dus eigenlijk dat iemand anders iets anders van mij verwachtte en dat ik dus een andere keuze daarin maakte.
Ja, maar het kan dus ook zijn dat je dacht dat je omgeving. Dus want soms vullen we het ook in. Dus, maar wanneer ging jij voor je gevoel tegen een verwachting in? En wat bracht het je?
Ja, dat is een hele makkelijke voor mij. En dat gaat toch echt over mijn boek. Dat er ook toch wel echt wel tegen mij verteld is van ja, maar jij kan helemaal geen boek schrijven. Daar moet je helemaal niet aan beginnen.
Dat werd gewoon zo letterlijk gezegd.
Dat is zeker gezegd. En niet door een grote groep mensen hoor, maar wel het is gezegd. Maar dat boek was er al. En ik werd daarvoor gevraagd. Ik werd door uitgeverij Lucht werd ik gevraagd om dat boek te schrijven. En ik ben zelf daar ook heel kritisch in geweest. En ook sceptisch, want inderdaad, hè, niet iedereen kan een boek schrijven. Sterker nog, meer mensen niet dan wel, denk ik. Dus ik was daar ook zelf heel kritisch over. Dus ik heb ook echt in het begin gezegd van, joh, weet je, ik weet helemaal niet of dat gaat lukken. Maar ik wist stiekem al jaren dat ik ooit een boek zou schrijven. Maar ik wist helemaal niet of dat het moment was. En ik zei, weet je, ik schrijf één hoofdstuk. Dat gaan jullie beoordelen. Als jullie echt zeggen van, nou, dit is fantastisch, dan komt het boek er en anders niet. Maar ik ging dat hoofdstuk schrijven en ik kon niet meer stoppen. Het boek was er al en het stroomde uit mijn vingers. En het is een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan. En ik ga ook door. Ik ga ook een volgend boek schrijven. Zit al in de pen. En dus ondanks het feit dat dit gezegd wordt van, nou ja, dan moet je nou beginnen en dat gaat je helemaal niet lukken. Heeft ook te maken met dat ik dyslectisch ben, of in ieder geval een dyslectische achtergrond heb. En dat is, het grappige is dat de meeste dyslectici juist heel goed in taal zijn. Dus dat is echt een heel grappig gegeven. Maar ik ben zo blij dat dat helemaal bij mij totaal niet resoneerde van, oh, dan moet ik het niet doen. Nee, ik ben er dwars doorheen gegaan en ik ben het was er al, dus het moest er komen.
Ja, mooi en heel herkenbaar, want tijdens mijn opleiding voorlichting, publiciteit en informatie, we zijn erachter gekomen dat wij ooit dezelfde opleiding zijn gestart. Jij bent op een gegeven moment wat anders gaan doen. Maar mijn docent Nederlands, want ik ben ook dyslectisch, zei, hoe hebben ze jou in hemelsnaam op de opleiding toe kunnen laten, zei hij. tegen mij.
Wauw.
En hij heeft het, de hele tijd wanneer ik met hem te maken had, duidelijk gemaakt dat ik daar niet mocht zijn. Ja,
Wauw.
dat was echt wel absurd. Dus ook toen ik een boek ging schrijven, vaker in de media, was ergens dat stemmetje wel dat tegen mij zei, maar jij hoort hier helemaal niet thuis. Dus het is
Ja.
wel, want anders was dat boek er misschien wel eerder geweest. Nu klopt het ook hoor, met het moment. Maar toch denk ik, ja, weet je, een uitspraak kan wel best wel effect hebben op hoe we naar onszelf kijken en wat we te brengen
Absoluut.
hebben.
Ja, het hoeft er maar één te zijn die iemand voor de rest van van haar of zijn leven belemmert. Dat is ongelooflijk.
Ja, dus ja, want dyslexie, ik weet dat pas sinds een paar jaar. Ik dacht gewoon dat ik gewoon echt heel onhandig was in spelling met mijn rare dingen die ik omdraaide. Dus ik heb gewoon van jongs af aan te horen gekregen. Jij bent gewoon echt heel slecht met taal. Terwijl dat
Ja.
niet echt het geval was. Sterker
Nee,
nog,
zeker niet.
mijn schooladvies werd daar beneden bijgesteld. Omdat ze vonden dat ik in spelling niet liet zien wat verwacht werd met betrekking tot wat ik tot de rest liet zien. Dus ze hadden twijfels over wat ik aan zou kunnen.
Ja,
Ja,
mooi is dat,
mooi.
hè?
Ja, echt apart. En terugkijkend denk je, oh jeetje, hoe bepalend kunnen dat soort dingen zijn. Maar ik ben helemaal
Ja.
gelukkig met mijn pad, dus dat scheelt. In het podcastschrift heb je ook een kaart gevonden. En dat was mijn boodschap aan jou.
Ja.
Zou je hem willen voorlezen?
Zeker. Even kijken. Gaat uw bril wel op?
Ja, komt de bril op, hè?
Ja, daar komt de bril wel op. Dans door het leven alsof niemand kijkt en geniet van de dansvloer die je zelf creëert. Liefs Janneke. Prachtig.
Ja, ik vond hem wel bij jou passen.
Ik vind hem echt schitterend. Ja. En wat ik er ook heel mooi van aan vind, is inderdaad, je moet je eigen dansvloer creëren. En wat ik ook altijd zeg is, als je je dromen wilt volgen, het eerste wat je, if you want to make your dreams come true, the first step is show up. Dus dat is, dat is het eerste wat je moet doen. Want het dromen die je bij je houdt, en waarin je inderdaad jezelf niet zichtbaar maakt, ja, dan blijven het onvervulde dromen. Dus je moet echt naar buiten en je moet inderdaad zichtbaar zijn.
Hele mooie. En ik heb hier iets van jou liggen. En dat
Ja.
is het schrift waar ik nog steeds van Expeditie Jij, waar ik regelmatig iets in schrijf. En
Mooi.
daar staat op, je leven is een package deal. Het gaat er vooral om hoe je daar het beste mee omgaat. Dat vond ik ook echt een hele mooie. Ik ben heel erg benieuwd welke, ja, deze, ja, als je deze had willen opschrijven voor de volgende gast. Dat wordt hem dus niet, want die is bij deze al weggegeven.
Ja.
Maar ik ben heel erg benieuwd. Je hebt in de tas, in de podcasttas, allemaal kaarten gevonden. En daar ga jij een boodschap op schrijven. Dat mag een boodschap zijn, een levensmotto, een inzicht. Maar wat je in ieder geval door gaat geven voor de volgende gast die dat dan gaat lezen en daar een reactie op gaat geven.
Ja.
Wat gaat dat zijn? Wat ga jij opschrijven?
Ja, dan wordt het toch mijn motto, wat echt een rode draad is door mijn werk. En dat is het motto, het verleden heeft invloed op het heden, maar jij hebt invloed op de toekomst.
Een hele mooie. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe de volgende gast daar een reactie op gaat geven. Ik was onwijs blij en ik ben heel blij dat jij mijn eerste gast wilde zijn. Ik ben onwijs nieuwsgierig wie de volgende gaat worden. Maar dat ga ik echt
Ja.
pas achterkomen tijdens de uitzending.
Ja,
heel
leuk.
erg bedankt, Meta Herman de Groot. En nogmaals bedankt voor een fantastische expeditie. Jij echt een aanrader.
Ja, dankjewel, Janneke.
Je hebt geluisterd naar In Je Ruimte. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd om je stem te laten horen en je ruimte in te nemen. Wil je concreet aan de slag? In mijn boek Vaker in de Media, Zo kom je als vrouwelijke expert in beeld, deel ik praktische tips om zichtbaarder te worden en meer impact te maken op jouw vakgebied. Tot de volgende aflevering.